Goedenavond, gemeente. Namens Kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de Grote Kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Theo uit Ridderkerk zal vanavond het woord van God bedienen. Collect. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is voor het kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. Een andere bus is in mei bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 148, vers 1 en 5. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zijn trouw bewaard van geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit is begonnen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze avonddienst vervolgen door te gaan zingen uit Psalm 100, couplet 1, 2, 3 en 4. We openen een tekst van Paulus uit de Romeinenbrief te overdenken vanavond, waarin hij oproept om God te dienen, ons lichaam aan God toe te wijden. En deze psalm, Psalm 100, zingt ook over de vreugde daarvan. Dient God met blijdschap, geef hem de eer. Dus Psalm 100 in zijn geheel. Laten we ook op deze zondagavond ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten we daarna zingen uit Psalm 51 en daarvan het achtste couplet. Dus Psalm 51, vers 8. Ik nodig u en jou vanavond uit om het in je hart als volgt mee te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van onze zonden, de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laten we stil worden tot God en hem bidden om zijn zegen. Heere onze God, liefdevolle en heilige Vader, wij danken u voor deze zondag die in het teken mag staan van Moederdag. En dan bidden we u voor alle moeders vanavond in de kerk, of thuis, in de huiskamers. Wij danken u voor die prachtige en hoge roeping die u in hun leven hebt neergelegd om de nieuwe generatie te vormen. En dat is belangrijk voor dit leven, het maatschappelijke bestaan. Maar dat is helemaal belangrijk in het licht van uw koninkrijk, op weg naar uw eeuwige toekomst. En dan danken wij u voor de roeping van het moederschap. En wij bidden u, geef de moeders ook onder ons een liefde en wijsheid en de zegen van u in alles wat op hun weg komt. Wij bidden u voor wie deze dag met pijn is omgeven. Omdat een moeder gemist wordt of omdat een kind gemist wordt. Of omdat iemand wellicht graag moeder had willen worden, maar de levensweg is anders gelopen. In al die situaties bidden wij u om troost van de hemel en nabijheid van u. Het is vandaag ook de Weeszondag. Het groepje leerlingen in het hartje Jeruzalem was bijeen zonder de fysieke aanwezigheid van Christus. Maar ze waren niet verdrietig. Ze baden. Ze waren vol van verlangen. En ze strekten zich uit naar de komst van de Heilige Geest. Heer, wij bidden u, geef dat die gestalte ook in ons is, eeuwen later. Dat wij op deze zondag het niet van onszelf verwachten, maar dat wij ons uitstrekken naar u. Dat we biddend vertrouwen op uw belofte. En dat we zo hopen en uitzien naar een krachtige werking van uw geest. Waai zo door de grote kerk vanavond. Waai door het hart, door het leven van ons allemaal. Heer, wij danken u dat wij de schriften, uw levend woord, mogen openen. En dan bidden wij u, geef dat dat mysterie zich vanavond ook voltrekt. Wat niemand van ons in de vingers heeft, maar waar alleen u ons ontvankelijk voor kan maken. En dat is dat u zelf over de brug komt. Dat u uw stem laat klinken. En dat u ons hier vanavond in de liturgie aanraakt en opzoekt. Heer, wij danken u dat u uw diepste woord uitzegt in uw Zoon Jezus Christus. En dat is geen historisch persoon ergens opgeborgen in een verleden, maar we hebben Hemelvaartsdag gevierd. De hemel boven ons is niet leeg, maar u bent daar gezeten. U, Jezus Christus, u bent de overwinnaar van alle machten die ons leven stuk maken. De zonde, de dood, ons eigen hart. En u bent het die regeert over heel de kosmos en die de toekomst in handen heeft. Wij bidden u, opgestane en verhoogde Christus, kom vanavond de grote kerk in. Kom ons leven in. En geef dat we het allemaal aanvoelen dat in het geloof er zo veel op het spel staat, dat het gaat om het kennen, om het volgen, het liefhebben, het dienen van u. Wij danken u dat aan alles van ons het woord van genade van u vooraf gaat. U bent de eerste die begint in ons leven. En u bent het die ook vanavond ons de hand reikt. En wij bidden u, geef dat dat voelbaar is door heel deze dienst heen. Geef zo uw zegen in het zingen, in het bidden, in de verkondiging, in het lezen van de schriften. Wees bij hen die thuis met ons verbonden zijn, die misschien niet meer naar de kerk kunnen komen, maar zich wel verbonden met ons voelen. Wij bidden u ook voor hen die vanavond ervoor kozen om er niet te zijn. Voor al die mensen in Alblasserdam die vanavond van het mooie weer genieten en die amper besef hebben van wat er hier in de kerk gebeurt. Heere, wilt u ook hen aanraken? Laat ons instrumenten zijn en bouw zo uw koninkrijk op, juist ook in onze tijd en ook in ons leven. Dat bidden en dat danken wij u uit genade. Amen. Graag ga ik met u en jou vanavond uit de Romeinenbrief lezen. Hoofdstuk 12 staat centraal in de verkondiging. Ik wil graag beginnen in hoofdstuk 11, vers 33, met enkele versen ervoor. Dus Romeinen 11 vanaf vers 33 en dan lezen we hoofdstuk 12 binnen. En dan lezen we het levende woord van God dat Paulus ons aanreikt. Vanaf vers 33 hoofdstuk 11. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Word niet aan de wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, de welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie, naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Tot zover de lezing uit Gods woord. In de verkondiging staan we vooral bij de eerste twee versen stil, waar Paulus de oproep doet om je lichaam als offer aan God te wijden en om innerlijk die verandering van gezindheid te ondergaan. Jongens en meisjes, vanavond in de kerk, ik zie er een heel aantal van jullie zitten. Fijn dat jullie er zijn ook. Even kort iets voor jullie om alvast even iets belangrijks uit de preek ook op het spoor te komen. Jullie kennen allemaal wel rupsen, hè? Van die kleine diertjes die misschien eens in je tuin of zo lopen of die je ergens anders ineens ziet. Zo'n rups is een heel bijzonder beestje, want weet je wat er na een tijdje met een rups gebeurt? Dan gaat hij zich eigenlijk verstoppen, zou je kunnen zeggen. Dan gaat hij helemaal in zo'n cocon zich wikkelen, dan zit hij helemaal ingepakt, verstopt, daar helemaal achter. En dan zie je die rups niet meer. En dan na een tijdje komt uit die cocon, dat weten jullie wel, een prachtige vlinder tevoorschijn. Eigenlijk heel bijzonder als je erover nadenkt, hè? Is zo'n rups na een tijdje een cocon en dan na nog weer een tijdje zo'n schitterende vlinder. Dat zomaar gebeurt in de natuur, in de schepping, dat wij dat voor onze ogen zien gebeuren. Daar moest ik even aan denken, bij Paulus. Die zegt, wij moeten ook zo'n verandering doormaken. Niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant, in ons hart. Eerst zijn wij net zo'n rups, mensen die God niet dienen, hun eigen ding doen, met hun eigen gang willen gaan in het leven. Maar de Heilige Geest wil zo met je aan de slag gaan en met je in de weer zijn, dat je zeg maar zo'n prachtige vlinder gaat worden. Dan mag je kind van God zijn, hem volgen, hem liefhebben, hem dienen. Nou, daar gaat Paulus het over hebben vanavond, als hij ons uitlegt dat je innerlijk van gezindheid mag veranderen. Nou, hebben jullie alvast iets belangrijks van de preek te pakken? Laten we gaan zingen op weg naar de verkondiging uit Psalm 51 opnieuw. En nu vers 9 en vers 10. Paulus spreekt steeds over het offeren, het offeren van je lichaam aan God. Psalm 51 zingt ook over de offers en daar klinkt al dat besef in door van het zijn geen buitenkant offers, maar het gaat om het offer van de binnenkant. Psalm 51, 9 en 10 op weg naar de preek. Romeinen 12, vers 1 en 2, dus als uitgangspunt voor de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk vanavond, maar ook thuis in de huiskamer met ons verbonden. Een tijdje geleden verscheen het boekje De Liturgie van het Alledaagse. Schrijfster is Thies Warren, een christen met een Lutherse achtergrond. Tegenwoordig woont ze in de Verenigde Staten. Ze treedt veel op in de media. Ze heeft bijvoorbeeld een column in de beroemde krant The New York Times. En nu is er dus ook een boekje van haar verschenen. En opvallend is dat veel lezers erdoor worden geraakt. Nou, waar gaat dat boekje over? Wat gebeurt in dat boekje? Wat opvalt is de eerlijkheid van Thies Warren. Ze vertelt dat ze haar leven vaak als leeg, als zinloos ervoor. Ondanks haar drukke agenda en ondanks haar volle tijdlijn op social media, knaagde er in haar leegte. Eerlijk vertelt ze dan ook dat ze, ja, van de weeromstuit eigenlijk, op zoek ging naar het bijzondere. Ze ging op zoek naar bijzondere geloofservaringen, bijzondere geloofsmomenten, bijzondere geloofsontmoetingen ook met andere christenen. En hoe boeiend die zoektocht aanvankelijk ook was, na verloop van tijd ontdekt ze dat dat spektakel haar innerlijk ook niet geneest. Nee, het is juist alsof de leegte haar extra te pakken krijgt. Dan neemt ze een grote beslissing. Ze neemt zich voor om haar aandacht niet langer te richten op het grote, het bijzondere, zo gezegd, maar juist op het kleine, op het gewone. Haar alledaagse leventje, wat vaak ook saai is, komt in het vizier. En in haar alledaagse leven gaat ze op zoek naar God, naar zijn aanwezigheid. Waar is God als je wakker wordt? Als je je tanden poetst? Als je de file inrijdt? Als je je mail checkt? Als je 's avonds nog een kop thee drinkt voordat je weer je bed inkruipt? En over die zoektocht naar God in het hele gewone leven, daar gaat haar boekje over. En ontroerend vertelt ze dan dat gevoelens van gemis en leegte en zinloosheid gaandeweg gaan plaatsmaken voor gevoelens van zin en betekenis. Haar dagelijks leven wordt liturgie. Liturgie tot God. Ik denk, is dat niet precies waar Paulus het over heeft in ons Bijbelgedeelte van vanavond? In die eerste 11 hoofdstukken van de Romeinenbrief heeft hij alle grote thema's, de grondwoorden van het christelijk geloof, op indrukwekkende wijze uit de doeken gedaan. In de eerste 4 hoofdstukken heeft hij verteld over de zondige, de deplorabele situatie waarin de mensheid is terechtgekomen en dat het oordeel van God over ons leven rust. In hoofdstuk 5 tot en met 8 vertelt hij dan over het reddend, het verlossend ingrijpen van Jezus Christus en dat de rechtvaardiging van het geloof het weer goed maakt tussen God en jou, en dat de Geest je tot kind wil adopteren. In hoofdstuk 9 tot en met 11 spreekt hij over de verkiezing van het volk van Israël, van de kerk, van de gelovigen. En alles bij elkaar lopen die eerste 11 hoofdstukken van de Romeinenbrief op dat adembenemende loflied uit. O diepte van rijkdom, van wijsheid, van kennis van God. En met het oog op Christus zingt hij dan vanuit hem en ook door hem en tot hem zijn alle dingen. Ja, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En toch zet Paulus na deze jubel geen punt. De brief is niet klaar. Nee, juist dan komt onze tekst in beeld. Vanuit die overweldigende hoogte van die eerste 11 hoofdstukken daalt Paulus af naar het gewone, het alledaagse leven. Wat betekent die overvloed van genade in de praktijk? Hoe dien je God in het dagelijks leven? Hoe wordt je bestaan geen sleur, maar liturgie tot God? Nou, dat gaat Paulus vanavond voor ons uit de doeken doen. En om te beginnen spoort hij ons dan aan om te offeren. Om je lichaam aan God te wijden. Zo zegt hij dat in dat eerste vers. Hè? Ik roep u ertoe op je lichaam als levend offer aan God te wijden. En wat bedoelt hij hiermee? Ik denk, je mag hier zeggen dat Paulus op geloofsgebied hier een heel nieuw spoor uitstippelt. Een deel van Paulus' lezers had een Joodse achtergrond. En hoe ziet de liturgie in het Jodendom eruit? Nou, een essentieel onderdeel daarvan is dat je onder zoveel tijd naar Jeruzalem gaat, naar het heiligdom van de tempel, om daar in het heiligdom offers te brengen. In die stad Jeruzalem gaan dagelijks dieren in vlammen op en gebeuren rituele slachtingen. En die offers van dieren, maar ook van graan of reukoffers van wierook, die zijn heel centraal, die zijn heel belangrijk in het Jodendom. Een ander deel van Paulus' lezers heeft een heidense achtergrond. En bij heidenen moet je dan niet denken aan volslagen ongelovigen, zoals wij die vandaag kennen. Atheïsten, hè, zeggen mensen dan dat ze zijn. Van ik geloof dat er niets meer is tussen hemel en aarde. Van ik ga alleen af op wat ik kan zien. Met mijn ogen en waar kan nemen met mijn zintuigen. Atheïsten vandaag. Nou, heidenen in de Bijbeltijd waren door en door religieus. In zo'n stad als Rome, daar wemelde het van de tempels en van de afgoden. En wie veiligheid wilde in zijn leven, of voorspoed in de stad, wie geen behoefte had aan wraak van de godenwereld, nou die kon maar beter eens in de zoveel tijd naar zo'n heidense tempel gaan om een offer te brengen. Zo hield je de godenwereld, hè, dat pantheon van goden te vriend, was de gedachte. En toen eeuwen later na de Romeinenbrief de stad Rome viel, toen schreven nog heidense filosofen dat dat wraak van de goden was, omdat er te weinig was geofferd. Dus zowel Joden, maar ook de heidenen, kennen een offercultus. Nou, te midden van dat alles gaat Paulus een nieuw spoor uitstippelen. Het christelijke spoor, kan je zeggen. En de kernboodschap die door heel de Romeinenbrief heen is verweven, is dat Jezus Christus het offer heeft gebracht. Aan het kruis van Golgotha, daar vergoot hij zijn bloed. En Christus' offer, dat is de vervulling van al die Joodse offers die de eeuwen door gebracht zijn in Jeruzalem. En Christus' offer is de ontmaskering van al die heidense offerrituelen. En zo ontstaat er rondom het offer van Christus, rondom het kruis en het geopende graf, een nieuwe gemeenschap, de gemeenschap van de kerk, van de christenen, van de gelovigen, met mensen met zowel een Joodse als ook een heidense achtergrond. En als gelovige in Jezus Christus mag je beseffen, offers zijn niet meer nodig. Want je mag schuilen achter het bloed van Jezus Christus. En pelgrimages naar een heiligdom, ze zijn overbodig. En dan opent Paulus een heel nieuw spoor. Hij zegt, de liturgie van een christen, die is niet meer gefixeerd op een locatie. Een liturgie van een christen is ook niet dat je offers brengt. Maar hij zegt in ons hoofdstuk, je bent zelf het offer. Je mag je lichaam aan God toewijden. En ik denk theologisch opent Paulus hier een heel nieuw perspectief. Wat ook universeel overal op aarde, los van Jeruzalem en andere locaties, toepasbaar is. En het komt er dus op aan, zegt Paulus hiermee, dat ik mijn lichaam als offer aan God geef. Doen wij dat? En hoe kan je dat doen? En als Paulus hier het woord lichaam gebruikt, mag je heel concreet en alledaags denken. Je mag denken aan je eigen hart. Wat leeft er in mijn hart? Wat gaat er om in mijn binnenste? Is mijn hart een altaar waarop ik offers breng voor God? Of je mag denken aan je ogen. Wat zien je ogen op een dag? Waar kijk je naar? En waarnaar niet? En hoe kijk je? Of neem je oren. Welke stemmen komen bij jou binnen? En voor welke stemmen in de wereld van vandaag houd je je doof? Of je mond, zelfs al ben je een zwijgzaam type. Je spreekt duizenden woorden per dag. Wat doen die woorden? Wat brengen ze teweeg? Bouwen ze op? Of breken ze af? Of je handen? Ben je lui of laat je ze wapperen? Je voeten, waar brengen ze je? Waarvoor ben jij van de bank af te krijgen? En waarvoor niet? Paulus roept ons op om ons hele gewone, concrete leven als offer aan God te wijden. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Zo proef je geloven is dus niet alleen iets van je ziel. Je hele concrete bestaan doet mee. Geloof is ook niet alleen iets van de zondag, om op maandag weer een beetje je eigen ding te gaan doen. Nee, juist op maandag is je leven ook liturgie voor God. Geloof is dus ook niet alleen iets van de toekomst. En als het nou straks in het hiernamaals nou maar goed met me komt en goed met me afloopt, dan doe ik hier zo lang mogelijk wat ik zelf fijn vind. Nee, je wordt nu vanavond geroepen om je totale bestaan in de hand van God te leggen. Zo van, hier ben ik, Heere God. Wilt u mij bij de hand nemen? Mag ik u dienen, zodat ik u de eer geef in mijn leven? Nou, van zo'n leven mag je zeggen, wordt God blij. Offers, zegt Paulus, die verspreiden als het ware een geur. Een geur die doordringt tot in de hemel, tot bij God. Gods offers, zeggen de psalmen, zijn een verbroken geest. Een leven gericht op God. Nou, wat ruikt God als die vanavond zijn neus als het ware bij jouw leven houdt? Wat meent hij waar als hij u, jou en mij in ogenschouw neemt? We gaan een stapje verder. Want na deze gepassioneerde oproep om je leven als offer in Gods hand te leggen, gaat Paulus verder. Hij zegt, fundamenteel is ook dat je niet aan de wereld gelijkvormig wordt, maar dat je innerlijk dat veranderingsproces doormaakt. En zeker bij dat eerste deel van de tekst, niet aan de wereld gelijkvormig worden, hebben sommige mensen een allergie, is mijn indruk. Van zie je wel, is dan de reactie als christen, mag je ook eigenlijk niks. En alles wat het leven een beetje leuk maakt, films en sport en literatuur en zo, daar moet je je ver van houden. Ik denk zo'n beklemmende, zo'n negatieve lezing van de tekst is niet wat Paulus bedoelt. Als je goed naar hem luistert, dan is zijn boodschap juist doortrokken van hoop en van bevrijding. Want achter onze tekst ziet Paulus ons als het ware ons gewone leventje leiden. En Paulus' mensbeeld is, en dat proef je steeds in zijn brieven, dat wij maar heel kwetsbare en heel poreuze mensen zijn. Zeker sinds de verlichting zijn wij in het Westen soms gaan denken dat wij heel wat voorstellen. En dan denken we dat we een soort van muur om onszelf heen hebben gebouwd. En dan denken we nou vanuit mijn ratio en vanuit mijn autonomie kan ik zelf mijn gedachten vormen, zelf mijn keuzes maken, zelf mijn mening uiten. Een heel krachtig mensbeeld is populair in onze tijd. Maar volgens de Bijbel is het ronduit naïef. Wij mensen zijn poreus, kwetsbaar, beïnvloedbaar, provoceerbaar zelfs. En er zijn allerlei factoren om ons heen in de lucht die ons vaak onbewust beïnvloeden. Ons denken, ons doen, ons handelen, ons laten. Als je dat een beetje gaat begrijpen met Paulus, dan ga je ook inzien hoe mooi zijn oproep is. Want Paulus zegt, belangrijk is dat je niet aan de wereld gelijkvormig wordt. En dan staat er letterlijk, conformeer je niet aan deze eeuw. Deze eeuw die boos en destructief is. En dan denkt Paulus natuurlijk aan die grote stad van Rome. Die stad, dat is niet een neutraal terrein waar je als gelovige een soort van vakantieleventje kan leiden. Nee, zo'n stad staat bol van de kwade invloeden, van de machten die jouw geloof, die jouw christen zijn, proberen te beschadigen en uit te hollen. En Paulus waarschuwt ons als lezers, hij maakt ons alert. Wen nooit aan de vuilheid van de stad. Laat je geloof en niet door stuk maken. Conformeer je in je gewone leventje niet aan de machten en krachten van de eeuw. Als we Paulus zo zijn lezers horen waarschuwen, dan vraag ik me af, waar zou hij vandaag in onze 21ste eeuw de vinger bij leggen? Welke dreiging hangt ons, zo gezegd, boven het hoofd? Nou, ik bedacht me, Paulus zou ons, denk ik, waarschuwen voor bepaalde ideologieën. In de politiek en in de breedte van de maatschappij krijgen ideologieën steeds meer een dwingend karakter. En kerken, christelijke scholen, andere organisaties, ze moeten steeds meer mee conformeren aan seculiere visies op mens zijn, op seksualiteit en op gender. En wat doen wij? Zijn wij waakzaam en alert? Of conformeren wij ons stukje bij beetje aan wereldse patronen? Ik denk, misschien zou Paulus ons wijzen op de macht van het geld. Kijk, wij zijn daar ergens helemaal aan gewend geraakt, hè, dat we relatief een heel luxe en welvarend leven leiden. We zijn er ook helemaal aan gewend geraakt dat het heel vaak over geld gaat, in de politiek en in de maatschappij en zo. Alles draait om hoeveel geld er voor dingen is. In de Bijbel valt op dat geld altijd als macht wordt omschreven. Geld heeft zelfs een naam, de mammon. En het is een macht waar de een in zwelgt en het daardoor aan stuk gaat. En een ander heeft een gebrek aan en raakt daardoor beschadigd. Misschien zou Paulus ons nog dichter op de huid komen. En ons wijzen op alle gevaren van de prikkels, de media, de telefoontjes, de berichtjes. En ga zo maar door. Ik hoorde pas een podcast met een historicus. En die vertelde dat je als historicus ga je zo te werk. Van na een tijdje ga je de geschiedenis indelen. In bepaalde tijdvakken, bepaalde tijdsperiodes. Maar daar heb je ook wat afstand in de tijd voor nodig om de dingen goed te kunnen overzien. Om de tijdsperiodes goed in te delen. Maar zei hij, ik weet nu al dat 2012 een nieuwe fase in de geschiedenis gaat worden. Want vanaf die tijd ligt de iPhone in de handen van u en van mij. En wie kan de gevolgen overzien? Wat doet het met ons innerlijk leven? Met ons gebedsleven? Met het lezen van de schriften? Met de vorming van ons geloof? Conformeer je niet aan de huidige eeuw, waar demonische boze machten zich roeren. Maar wees waakzaam, wees zuinig op dat geheim van het christendom. Je innerlijke leven, het leven met Christus, juist ook vandaag. En ja, in één adem voegt Paulus er dan aan toe, dat het erop aankomt dat onze innerlijke gezindheid wordt vernieuwd. En in het Grieks gebruikt hij hiervoor gezindheid het woordje nous. En dat mag je vertalen met geest of denkwereld of gezindheid. En Paulus zegt, belangrijk is dat daar in die nous, in die geest, die denkwereld van ons, een radicale transformatie gaat plaatsvinden. En wat moet er dan precies gebeuren? Nou, opvallend is dan dat Paulus de passieve vorm gebruikt. Er staat niet, ga eventjes zelf je gezindheid veranderen, maar word veranderd in het innerlijk van je geest. Hoe moet je dat zien? Nou, hier zie je mooi dat dat mensbeeld van Paulus, wat die hele kwetsbare kant heeft, van wij mensen kunnen beschadigd raken, beïnvloed worden door de boze, door de machten van de zonde, die proberen je te koloniseren. Maar het heeft ook een heel positieve dimensie, een poreus mensbeeld. Want dat betekent dat er in ons ook een ontvankelijkheid is voor de goede geest. En in onze tekst zit een prachtige opening. En in andere teksten van Paulus zie je dat soms nog veel duidelijker. Waarin hij zegt, onze geest is ontvankelijk voor de Heilige Geest van God. En als je dus innerlijk in je gezindheid veranderd wordt, dan wil dat zeggen, Heilige Geest, raakt u mijn geest aan. Laat mijn geest een invalspoort, een aanknopingspunt zijn voor u. En wilt u zo die innerlijke verandering, die omwenteling, in mij realiseren? Nou, dat is dat stukje van die vlinder, wat ik even tegen de kinderen vertelde. Eerst zo'n rups, dan een kokon, en dan komt er zo'n prachtige vlinder uit de voorschijn. Zo mag jouw leven van binnenuit, door de werking van de Heilige Geest, getransformeerd worden. En ik denk dat mag heel concreet. Als je 's morgens wakker wordt, en je bent 18 bijvoorbeeld, dan hoef je je niet leeg te voelen, of gelijk naar je telefoon te grijpen. Maar dan mag je je realiseren, ik ontvang een nieuwe dag. Een dag om Christus in te dienen. En als je dan een mail stuurt, dan leert de geest je misschien om net een wat vriendelijker toon aan te slaan. dan je van plan was om te doen. Als je dan misschien een keer ruzie hebt met je partner, dan wil de geest je leren om niet terug te vechten, maar om de minste te zijn. En als je 's avonds dan weer in bed kruipt, dan mag je Christus dankbaar zijn voor zijn genade, voor zijn bewaring die dag. En zo wil de geest je stukje bij beetje bij de hand nemen. De geest wil je sensitief maken, zegt Paulus, voor de wil van God. Die wil van God die goed is, die volmaakt is. Daar zit hier ook iets van een toekomst in. God is bezig zijn toekomst te realiseren. En daar mag je stukje bij beetje naartoe groeien, op afgestemd raken, zijn toekomst tegemoet. Gemeente, nog één ding. Want ik kan me voorstellen dat je al luisterend denkt van, prachtig die oproep om je lichaam te offeren. En fundamenteel om je niet aan de wereld aan te passen, maar om je te laten veranderen door de geest. Maar is dat haalbaar in de praktijk? Wie van ons zegt, nou, mij gaat dat van de week vast wel lukken? Is de praktijk niet weerbarstig? Nou, één zinnetje heb ik tot nu toe laten rusten. En dat is misschien wel het belangrijkste zinnetje van de tekst. Paulus zegt dat hij de aansporing doet door de ontferming van God. Hoor je dat? De ontferming van God is de bron en de basis van alles. En dat is hier wel heel mooi gezegd, want Paulus gebruikt hier in de grondtaal niet het gewone woord voor ontferming. Dat is het woord elios, waar die christelijke organisatie ook naar is vernoemd. Dat gaat vooral over iemands binnenkant. God is een God die vol is van elios, van ontferming. Zijn karakter is daarvan doortrokken, zijn wezen. Maar het woord dat Paulus hier gebruikt, dat is veel zeldzamer. En dat heeft vooral de betekenis dat het ook gaat om daden, om acties van ontferming. En door heel de Bijbel heen zie je dat steeds, dat God een God is die niet alleen van binnen vol van ontferming is, maar daarmee komt hij ook over de brug. Daarmee zoekt hij ons op. God zoekt Adam op als die bang verstopt zit in het struikgewas. God trekt een Abraham weg uit de duisternis van Mesopotamië. God sluit zijn verbond met het volk van Israël. Ja, Gods daden van ontferming zijn zo groot dat hij als climax Christus aan de wereld geeft. En Christus is alles. Hij brengt het offer aan het kruis van Golgotha. En vanuit dat perspectief mogen we de woorden van de Bijbel tot ons nemen. Die prachtige tekst, Gods barmhartigheid houdt nooit op. Ze is iedere morgen nieuw. Groot is uw trouw. En op basis van deze ontferming van God, die in Jezus Christus naar deze wereld toekomt, waagt Paulus het om vanavond die oproep te doen. Wijd je lichaam als levend offer aan God. Conformeer je niet aan deze eeuw, maar word innerlijk vernieuwd door de geest tot op God. Nou, ik nodig u en jou uit om vanuit dit geloof te leven. Persoonlijk, als gezin, familie, thuis, op je werk, in de klas of waar ook maar. Leid niet een leeg, een zinloos leventje. Maar laat je leven liturgie zijn, tot op God. Want Hij is het waard om aanbeden te worden, ook door ons. Amen. We gaan zingen in antwoord op de verkondiging, Psalm 108, vers 1. Laten we God danken voor deze dienst en ook voor elkaar bidden. Heere onze God, Vader van onze Heere Jezus Christus, wij danken u dat u boordevol bent van ontferming. En wij danken u dat u daarmee naar ons toekomt, ons opzoekt, ons de hand reikt. Heere, dat verdienen wij niet. Wij zijn mensen die u de rug hebben toegekeerd. En toch laat u ons er niet bij zitten. Maar geeft u het allermooiste en het allerliefste wat u had. Uw kind. Als offer op het kruis van Golgotha. Heer, wij danken u voor dat grote geschenk aan de wereld in nood. Wij bidden u, geef dat wij ons leven, ons concrete bestaan, als offer aan u mogen toewijden. Heer, help de jonge mensen in de kerk daarbij. Zij zijn in een fase in hun leven waarin ze veel keuzes maken, beslissingen nemen. Als het gaat om studie, of relatie, of de opbouw van woningen en woonlocaties. Wij bidden u, geef daarbij al die keuzes die gemaakt worden, de woorden van Paulus leidend zijn. Dat we ons dagelijks bestaan aan u mogen wijden. Wij bidden u, help ons daar ook in als we inmiddels ouder zijn geworden. Als de patronen van ons leven wellicht vaster zijn komen te liggen. Geef dat we ons blijvend door u, door de aansporing van Paulus, laten storen. Dat we nooit tevreden zijn over ons leventje. Dat we altijd gericht zijn op u en om ons leven aan u toe te wijden. Heer, wij bidden u om uw geest in de gemeente, in ons leven. Zodat we niet wennen aan de vuilheid van onze tijd. Dat we ons niet conformeren aan de schema's van de wereld. En die dreiging is er vandaag volop. De demonische machten van geweld, van ongeloof, van ontrouw. Ze zijn immens. Heere, geef dat ze ons niet koloniseren. Wij bidden u om die innerlijke verandering. Dat uw geest in ons woont, in ons werkt. Dat we op u gericht zijn, op uw wil, op uw toekomst. Heere, wij danken u dat we de woorden van u vanavond in alle rust mochten overdenken. Geef dat uw geest er het zijne mee doet in het leven van ons allemaal, ook in de week die verder voor ons ligt. Wij bidden u, laat ons dagelijks bestaan, liturgie zijn tot op u. Heer, ontfermt u zich over de grote kerk hier in Alblasserdam. Wij bidden u voor dominee van Maurik. Wilt u hem vervullen van uw geest, ook op weg naar Pinksteren. Bidden we ook voor de kerkraad, voor de kosters, de organisten, voor alle die zich voor de gemeente inzetten, voor en achter de schermen. Wij bidden u, wilt u zijn bij hen uit ons midden, voor wie het leven zwaar valt, vanwege zorg of pijn of ziekte of mentaal lijden. Wij mensen zijn zo poreus en zo kwetsbaar. Ontfermt u zich over ons steeds opnieuw. Heer, wij bidden u voor heel het dorp Alblasserdam. Juist ook als in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren er een gebedsbeweging gaande is op heel veel plekken in Nederland. Om juist ook te bidden voor buren die niet naar de kerk gaan. Of familieleden die misschien zijn afgehaakt of nooit hebben meegedaan. Dat al die namen, dat we die concreet voor uw aangezicht neerleggen. Dat uw koninkrijk mag groeien en bloeien. Juist ook in deze tijd. Wij denken vaak in neergang,
Dat het allemaal wat minder wordt. Dat het afneemt. En er zijn veel tekenen die die kant op wijzen. Maar u bent zoveel groter. En uw geest is zoveel creatiever. En u, Heer Jezus Christus, wil dat ieder mens zalig wordt. En daarom bidden we u, juist op weg naar Pinksteren 2024. Of uw rijk ook in onze seculiere tijd wil opbouwen en uitbreiden. Heer, wij bidden u in ons hart vooral om verlangen en hoop. Want uiteindelijk is ons aardse leven maar tijdelijk. We zijn een poosje op deze wereld. En christen zijn voltrekt zich in het perspectief van uw eeuwigheid. Heer, geef dat dat de richting van ons leven bepaalt. En dat we bij u, Christus, horen. Dat wij van u zijn. En dat wij als uw eigendom naar uw toekomst verlangen. Bewaar ons ervoor dat ons hart koud blijft. Maar wilt u het vuur van de hoop in ons ontsteken. Wij danken u voor deze zondag. Ga met ons mee de week verder in. En geef dat de liturgie tot u niet stopt, maar juist zich mag voltrekken. Ook op weg naar Pinksteren. Dat bidden wij uit genade. Amen. We gaan als slotlied zingen nadat de collecte is ingezameld, die zeer is aanbevolen, Psalm 150. En daarvan het eerste en tweede couplet. En die zingen wij, als ik het goed heb, uit de weerklankberijming. Dus Psalm 150 uit weerklank, couplet 1 en 2.
Ontvang ten slotte de zegen van God en wees tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.